Gemeente, een enkele mededeling. Vandaag is de collecte voor de kerk en de extra collecte ten behoeve van de bouwkas. En volgende week zal de collecte eveneens voor de kerk bestemd zijn. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal er weer Bijbelkring zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 147ste psalm, het 6e vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, het 6e vers. We luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 42, de eerste 12 versen. Jesaja 42, de versen 1 tot en met 12. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 64 het laatste vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. 64, het tiende vers. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God, de Heere die de hemelen geschapen en ze uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die het volk dat erop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen andere geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen, en van de top der bergen af schreeuwen. Laat ze de Heere de eer geven, en zijn lof in de eilanden verkondigen. We lezen vanmorgen weer verder in het vijfde hoofdstuk van het Markus-evangelie. De tekst vanmorgen vindt u in de versen 30 tot en met 34. Markus 5, de versen 30 tot en met 34. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van deze uw kwaal. Laten wij over de bediening van Gods woord eerst de onmisbare zegen van de Heere bidden. Wij danken de Heere voor het feit dat hij in de afgelopen week Hester Arissen gespaard heeft toen ze een behandeling aan een van haar ogen moest ondergaan. En wij willen de Heere bidden voor zuster van der Steenhoven die heel erg achteruit gegaan is in deze week, afgelopen week. En die voor de poort van de dood ligt. Wij zullen samen bidden. Heren, wij zoeken uw heilige aangezicht in deze morgen. We danken u dat wij hier mogen zijn en dat we samen rondom uw woord bijeen mogen wezen. Laat het ons nooit gewoon worden, heren, dat u ons nog in het leven spaart. Wij worden er keer op keer ook aan herinnerd en bij bepaald hoe snel een mensenleven voorbij kan zijn. En dat kan op allerlei manieren gebeuren. Dat ons leven wordt afgesneden. We gaan gezond van huis en we komen nooit meer levend thuis. Zoals dat ook met velen in de afgelopen week gebeurd is. En zo gaat dat keer op keer. Dan is het weer een ziekte die ons leven wegneemt. En dan zijn er weer andere doodsoorzaken. Maar wij zijn zo broos. En wij zijn zo vergankelijk. En het is altijd maar weer waar, Heer. Het blijkt ook altijd maar weer waarheid te zijn. Dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Er staat geen leeftijd bij. En er staat ook niet bij dat dat pas gebeurt na een leven waarin we heel veel hebben ontvangen en waarin we heel veel zegeningen hebben mogen ontvangen. Heren, er zijn zoveel dingen in ons leven waar wij absoluut onzeker over zijn. Maar dat ene, dat blijft daar wel staan als een absolute zekerheid. Wij vliegen daarheen en ons leven wordt snellijk afgesneden. En we zullen toch beseffen moeten, heren, wat dat betekent. Zo wilt u het, zo zegt u het ook in uw woord, zo geeft u ons die boodschap ook mee. En gij herinnert er ons elke keer weer aan dat wij stervelingen zijn. En dat ons leven een handbreed gesteld is. En dat wij die tijd, die korte levenstijd, moeten leren gebruiken als voorbereidingstijd. Want nu vallen de beslissingen. En als het gaat om de vraag waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen, dan wordt het antwoord daarop gegeven hier, aan deze kant van het graf. O God, en nu geeft u ons nog het woord en dat woord wijst ons de weg naar het leven, het waarachtige leven. Dat woord is zelf het leven. En gij wijst ons op de Heere Jezus Christus die het heil heeft verworven. Die gekomen is om zondaren zalig te maken. En gij laat het ons nog weten dat het niet te vergeefs is om tot die zaligmaker te vluchten, door de nood gedreven. En gij laat het ons weten, heren, dat zulken die tot hem komen niet zullen worden geweigerd, niet zullen worden uitgeworpen. Heren, daar herinnert ons uw woord vanmorgen ook weer aan. En trouwens, dat is dan nog maar één voorbeeld. Maar het evangelie staat vol met voorbeelden die geschreven zijn tot onze onderwijzing en tot onze bemoediging en tot onze aansporing om ook die weg te gaan en ook ons betrouwen op de Heere Heere te stellen. En om ook te schuilen onder de schaduw van zijn vleugelen. En om ook met onze noden en met onze zonden en met onze ellenden voor hem te buigen en bij hem te knielen. Heere, zegen de verkondiging van uw woord. Zegen het evangelie in ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing. Als we nog altijd voortleven, onbekommerd en onbezorgd, laat uw woord ons vanmorgen dan opschrikken uit die dommel, uit die geruste slaap. Want we hebben geen reden om zo gerust te zijn en maar voort te dommelen alsof er geen eeuwigheid, alsof er geen rechterstoel zijn. Heere, laat uw woord ons dan inderdaad opschrikken en ons bij de werkelijkheid bepalen en ons de noodzaak doen zien van het waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus en van de waarachtige bekering. En als wij door uw genade aangeraakt zijn en als het heil dat in Christus ons als iets noodzakelijks voorgekomen is, zodat we gingen beseffen dat we daar deel aan moeten hebben, Heere, dan is het nog maar niet terstond in orde met de mens. Dan kan er nog heel wat afgeworsteld en afgestreden moeten worden, voordat wij voor onszelf die innerlijke rust en vrede hebben gevonden die er is in het bloed van de Heere Jezus Christus. En op die weg van strijd en worsteling moeten wij door uw geest geleid worden en hebben we gedurig het onderwijs vanuit de schriften nodig, maar hebben we ook gedurig nodig dat u zelf dat onderwijs uit de schriften heiligt en toepast aan onze harten. Want als we het al horen, Heere, dan verstaan we het zo menigmaal nog niet. En dan is er altijd maar weer de verlichting van ons verstand nodig. Dan is er altijd maar weer dat krachtige, dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest nodig. Wij beschikken daar niet over. U hebt ons wel uw woord gegeven, Heere. U geeft ons ook wel het middel waardoor uw woord verkondigd mag worden. De opening van ons hart en het inzicht in de schriften en het waarachtige geloof. En door het geloof de deelachtigmaking, dat zijn zaken die in uw hand liggen, die alleen de Heilige Geest bewerkt. En zo zien wij vanmorgen tot u op, Heere, in onze afhankelijkheid, in onze onwaardigheid ook, om van u te bidden dat gij dat werk zult willen doen, wat wij niet kunnen doen. Heere, ga gij in het leven, in het hart van velen, in het midden der gemeente binnen. En draag gij dat woord er ook in. En begiftig gij met dat waarachtige geloof, waarvan de Heere Jezus tot de vrouw uit onze tekst gesproken heeft. Ze hield het er mogelijk zelf helemaal niet voor. En toch kon hij het en mocht hij het tot haar zeggen. En heeft het in haar oren geklonken en heeft ze die stem voortdurend bij zich gehad en kon ze het getuigen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Uw geloof heeft u behouden. Heere, dat geheimenis. U weet wie daar nog voor staan, ook in het midden der gemeente. U weet die daar wel naar uitzien, maar die er nog niet van kunnen spreken en die ook die geloofsrust en die geloofsvrede in hun ziel niet kennen. Die wel onrustig zijn en die wel werkzaam zijn geworden met uw evangelie, maar voor wie dat werk van uw genade nog in zoveel opzichten een raadsel en iets onbekends is. Heere, breek nu eens door al die hindernissen en alles wat in de weg zou kunnen staan heen en geef het volle zicht op die borg- en zaligmaker en op zijn volkomen werk, op zijn zondaarsliefde, op zijn genoegzaamheid en op alles wat hij is en wat hij geeft en wat hij ook zijn wil. Wij bidden, Heere, dat u gedenken wilt aan een ieder van ons en dat uw woord zijn vrije loop zou mogen hebben en dat uw genade in ons midden verheerlijkt mag worden. We denken ook nu weer aan hen die met ons naar de kerk niet kunnen komen, onze zieken. Er zijn er die door welke vorm van ziekte ook, misschien ook niet zo ernstig van aard, maar toch tijdelijk verhinderd zijn om naar de kerk te komen. En daarnaast zijn er ook heren die veel ernstiger ziek zijn. En dan denken we heel speciaal aan zuster van de Steenhoven. Het is hard achteruit gegaan met haar, heren. En er is geen verwachting meer, tenminste wat herstel betreft. Zij zal haar leven moeten gaan eindigen. En dat kan wel heel dichtbij zijn. En als een mens zo voor de poorten van de dood ligt, wat komt het er dan op aan? En wat is dan alles van dit aardse leven van ondergeschikte betekenis geworden, vergeleken bij die ene vraag, waar de reis heen is en waar we door de dood heen zullen aankomen? Heren, wij bidden van u dat u zich over haar wilt ontfermen in dit einde, deze laatste fase van haar leven. Dat u zich over haar lichamelijke conditie wilt ontfermen, maar meer nog dat u haar met uw genade en met uw gunst en met uw heil en met het werk van de Heere Jezus wilt vertroosten. Schenk haar uw genade, o God, waarvan ge zelf gezegd hebt dat die genoeg is. En als dat zo is, dan zal dat ook voor haar zo zijn. Heere, geef haar wat ze nodig heeft en denk ook aan hen die haar verzorgen. Maakt u het nog wel in uw gunst. En zo worden we er weer bij bepaald dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Heere, leer ons daar lering uit trekken. We danken u ook voor Hester Arissen die thuis mocht komen uit het ziekenhuis en u hebt het leven van dit kind gespaard. Heren, er blijven nog wel wat zorgen over, maar wilt u met uw genade en met uw gunst daar ook rijkelijk in voorzien? En wilt u uw handen beschermend en genezend over dit kind uitstrekken? Denk aan alle die een weg van beproeving gaan moeten, heren. Ook broeder Van Wezel, die op uitslag wacht van de onderzoeken die plaatsgevonden hebben, zou het mogen wezen, heren, dat de uitslag verblijdend en gunstig mag wezen. En laat zo in alle droefenis, in alle zorg, in alle moeite, bij alle vragen die er kunnen zijn in een mensenleven, de weg naar uw genadetroon maar open blijven en laten we die weg ook maar steeds betreden. Zegen uw woord, heren, over de ganse wereld, als het vandaag op vele plaatsen weer verkondigd mag worden. En bekwaam degene die gij geroepen hebt tot dat werk om het evangelie te brengen in kloekmoedigheid, in vrijmoedigheid en met inzicht in de schriften, met een verstand dat door u ook verlicht werd. Geef uw zegen, heren, aan dat woord dat gij gegeven hebt en dat gij gebruikt als een middel om uw rijk uit te breiden. En laat uw geest er zich van bedienen tot roem van uw genade. Vergeef ons onze zonden, o God, en scheld ons kwijt wat wij hebben misdaan. De zonden die scheiding maken tussen u en ons, wat er zo al liggen kan, wat wij niet op kunnen ruimen, maar wat inderdaad ook schade aan onze ziel doet, waar de duivel op wijst, waar de vrijmoedigheid ons door gaat ontbreken, en waar de schuld hoger en hoger door wordt. Heren, vergeef het. Scheld het ons kwijt. En laat het bloed van de Heere Jezus ons dienen mogen als een bron van reiniging en zaligheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen op Psalm 145, het vierde en het zesde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En de Heer is recht in al zijn weg en werk. 4 en 6 van 145.
Thank you.
Gemeente, in de eerste preek over de geschiedenis van wat we dan noemen de bloedvloeiende vrouw, hebben we uitvoerig stilgestaan bij die vrouw. Bij de kwaal waaraan ze leed en bij dat alles wat zij in de weg van het zoeken van genezing van haar kwaal heeft ondervonden, dat ze bij zoveel doktoren geweest is en dat die haar geen van allen hebben kunnen helpen. Integendeel, ze, zo zegt het woord, ze heeft van de hand van die medicijnmeesters ook nog extra geleden. En ze is intussen ook al haar geld kwijt, alles wat ze bezat heeft ze uit moeten geven en toch heeft ze geen resultaat gehad. Het is eer erger dan beter met haar geworden. En we hebben gezien hoe het evangelie ons dan verder vertelt dat deze vrouw in haar nood, in haar ellende, in haar eenzaamheid, in haar hopeloosheid van de Heere Jezus hoorde. Hoe het gerucht omtrent hem ook haar bereikte. En hoe zij geloofde in de waarheid van die boodschap. En hoe dat geloof haar ertoe bracht om haar vertrouwen ook op hem te stellen. En hoe ze toen een gelegenheid gezocht heeft om bij hem te komen. En om bij hem genezing te zoeken, maar hoe ze dat deed, en dat hangt weer helemaal samen met de aard van haar kwaal, op een manier die anders was dan bij vele andere mensen. Die kwamen tot Jezus en die vielen voor hem neer en die verzochten hem dat hij hen helpen, dat hij hen helpen wilde. Ze maakten zichzelf bekend, maar dat wilde deze vrouw toch liever maar niet doen. De aard van haar kwaal en de Levitische voorschriften omtrent mensen in zo'n situatie maakten het haar eigenlijk zelfs onmogelijk om tot de Heere te gaan. Zeker als de Heere zich bevond te midden van een groep mensen, te midden van de scharen. En toch moest zij bij hem zijn. Hij is haar laatste, hij is nog haar enige toevlucht. En dus was haar geloof vindingrijk in het zoeken van een mogelijkheid om tot hem te komen zonder dat ze zich aan hem zou hoeven bekendmaken en zonder dat de mensen zouden weten wie zij was. En zo is ze van achteren gekomen, van achter Jezus. En zo heeft zij niet meer gedaan dan zich neerbukkende de zoom van zijn kleed aangeraakt. In het geloof dat dat genoeg zou zijn. En haar vertrouwen is niet beschaamd. Terstond voelde ze aan haar lichaam dat ze genezen was. Terstond. En niemand hoeft haar te vertellen dat ze beter is. Ze weet dat zelf. Ze voelt zich als met nieuwe krachten toegerust. De zwakheid waar ze al zo lang aan leed, door bloedverlies, door bloedarmoede, is ineens verdwenen. Ze voelt zich in haar lichaam gesterkt. En ze is verheugd, uiteraard. En dan wil ze maar het liefst zo spoedig mogelijk, maar ook net zo stil als dat ze gekomen is, weer weggaan naar huis. Hoe ging het al die tijd met de Heere Jezus? Daar hebben wij niet bij stilgestaan. Dat wordt ons in het eerste deel van deze geschiedenis ook niet verteld. Maar daar wordt ons in het tweede gedeelte van deze geschiedenis wel wat over gezegd. Hoe heeft de Heere Jezus deze gebeurtenis meegemaakt? Hij heeft geweten dat zij kwam. Hij was volmaakt op de hoogte van alles om hem heen. Ook van de komst van deze vrouw. Hij heeft haar gezien in haar nood. Hij heeft haar gezien in haar geloof. Hij heeft haar gezien met haar vrees, maar toch ook met die vaste overtuigingen, met dat vaste voornemen dat ze in haar hart had en dat ze ook uitkwam voeren om hem aan te raken. En hij heeft geweten waar het haar om te doen was. En hij heeft dat moment heel duidelijk en heel reëel ervaren dat zij de hand uitstrekte en dat ze de zoom van zijn kleed aanraakte. En hij heeft haar daarin niet willen verhinderen. Hij heeft dat niet willen voorkomen. Hij heeft die geloofsoefening niet willen verstoren. Maar heel bewust heeft hij dat moment meegemaakt. En heel bewust heeft hij haar genezing gegeven. Dat kleed van de Heere Jezus is geen magisch voorwerp. Als je dat maar aanraakt, dan ben je vanzelf genezen. Nee, zo werken de wonderen bij de Heere Jezus niet. Hij verricht het wonder. Zo goed als dat hij dat in al die andere gevallen ook gedaan heeft. En als we verder lezen in Marcus 5 en we komen straks die geschiedenis van Jairus en zijn dochtertje weer tegen, dan is Jezus het heel bewust die dat wonder van de opwekking van dat kind verricht. En welk wonder we verder ook in de evangeliën beschreven vinden. Ze gebeuren niet op een magische, op een toverachtige manier, maar die wonderen gebeuren door hem. Ook dit wonder. Er is hem niks gevraagd. Hij heeft de handen niet op haar gelegd, of hij heeft geen woord tot haar gesproken, of hoe dan ook. Niettemin, hij deed dit wonder. En er is kracht van hem uitgegaan. En hij heeft dus van meet af alles geweten. Waarom dan, zo zouden wij de vraag kunnen stellen, waarom dan stelt hij de vraag, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Want dat is het dan wat ons in onze tekst als eerste van de Heere Jezus wordt verteld. Jezus terstond bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Hij wist dat toch? Ja, hij wist dat. En waarom dan toch die vraag? Wel, die vraag stelt hij allereerst in het belang van die vrouw. Want nu is ze tot hem gekomen en ze is niet beschaamd in haar verwachting. Ze heeft genezing ontvangen. Daar is ze nu blij mee. Maar als er meer niet gebeurt dan dit, dan is ze daar straks helemaal niet meer blij mee. Waarom niet? Omdat ze dan van alle kanten en zeker van binnenuit met bestrijding te maken zal krijgen. Met beschuldigingen in haar geweten. En ze zal er nooit een echt antwoord op kunnen geven als de beschuldigers tegen haar zeggen, je bent nou wel genezen, maar je hebt de genezing gestolen. Je hebt hem niet eens van de Heere Jezus gevraagd. Je hebt hem niet eens van de Heere Jezus gekregen. Je hebt genomen wat je niet toekwam. En dat zal natuurlijk vrees in haar ziel veroorzaken. En dan zal de duivel dat vuurtje nog wel een poosje aanstoken ook. En dan als je dan iets gestolen hebt, dan moet je het ook weer teruggeven, nietwaar? En dan ziet ze met vrees en beven de toekomst tegemoet. Dan zal straks de kwaal wel weer terugkeren. Nou, in haar belang moet Jezus de vraag stellen, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Maar ook in zijn eigen belang moet hij die vraag stellen. Hij kan het immers niet toestaan dat zijn wonderen onopgemerkt blijven. Waar dienen zijn wonderen toe? Ja, natuurlijk om mensen in nood te helpen, dat is zo. Mensen die door allerlei ziekte of door allerlei andere vormen van nood zijn aangegrepen, om die daarvan te bevrijden, om ook een stuk van het levensgeluk terug te geven in deze gebroken samenleving. Daar dienen zijn wonderen zeker toe. Maar zijn wonderen dienen een hoger doel. Hij heeft in zijn wonderen zijn geloofsbrieven laten zien. Daarmee bedoel ik, hij heeft in zijn wonderen zijn bewijs gegeven dat hij waarlijk de Messias is. En uit het zien van de wonderen dienen de mensen tot de conclusie te komen dat in hem de beloften Gods vervuld zullen worden. Zo heeft de Heere dat toch aangekondigd, zo lazen we dat in Jesaja 42, zo zou het te vinden zijn in Jesaja 35, zo zijn er vele andere plaatsen. Als het over de komende Messias gaat, dan wordt er in vele plaatsen tegelijkertijd ook gesproken over de wonderen die hij zal verrichten, de blinden wier ogen hij zal openen, de kreupelen die hij zal weer zal doen lopen. En daaruit, uit die wonderen die hij verricht, mag de schare, mogen de mensen weten dat hij de beloofde is. Daarom mogen zijn wonderen niet onopgemerkt blijven. En daarom ook moet er dit keer meer gebeuren dan alleen maar dat er een geheimpje is tussen Jezus en die vrouw. Die vrouw weet dat ze genezen is door hem. En Jezus weet dat hij die vrouw geholpen heeft en voor de rest weet niemand ervan. Nee, ook in zijn messiaans belang, met het oog op de schare die hem daar verdringt. Er zijn zoveel mensen bijeen, die mogen dit niet missen. Die mogen dit getuigenis van Gods genade niet missen, opdat zij zullen weten, nog eens een keer zullen weten, dat Jezus waarlijk de Christus is. Daarom keert de Heere Jezus zich om, nadat ze hem aangeraakt heeft. En daarom, als hij zich omgekeerd heeft en rondkijkt in de scharen, stelt hij met grote nadruk: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Als wij dat zo in onze tekst lezen, dan zouden we de indruk kunnen krijgen dat Jezus die vraag één keer gesteld heeft. Maar u moet het zich voorstellen dat de Heere Jezus deze vraag twee keer, drie keer, vier keer gesteld heeft. Hij heeft daar te midden van de stilte die er onder de mensen begon te heersen. Want ze voelen wel aan, hier is wat aan de hand. Jezus staat stil, Jezus keert zich om en dan verstommen de gesprekken onder de mensen. En toen hoorden ze hem de vraag stellen: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En ondertussen keek hij rond en niemand antwoordde. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En toen begonnen, en zo vindt u dat in het Lucas-evangelie, de mensen hun hoofd te schudden en te zeggen: nee, ik niet, ik niet, ik niet. Ze ontkenden het allemaal, zo lezen we in Lucas. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En toen zeiden de discipelen: Heere, wat voor een vraag is dat nu? U ziet dat de mensen u verdringen. U ziet dat de mensen tegen u aanlopen, de scharen aan alle kanten om u heen, links en rechts. Het is toch onvermijdelijk, dan loopt er eens een tegen uw linkerschouder aan en dan drukt er eens een van de andere kant tegen u aan. Waarom stelt u die vraag: wie heeft mij aangeraakt? Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En Lucas vertelt erbij dat de Heere Jezus tegen de discipelen zegt: ik stel die vraag met nadruk omdat ik weet dat er kracht van mij uitgegaan is. Het gaat niet om een zogenaamde toevallige aanraking van iemand die per ongeluk de Heere Jezus even aanraakt omdat hij te dicht bij hem komt. Het gaat om een heel bewuste aanraking. Het gaat om een aanraking waarbij de persoon die dat deed heel bewust genezing bij mij zocht. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En intussen weet de Heere Jezus precies wie hij bedoelt. Want vers 32 zegt: en hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan heeft. Hij wist dat het een zij was. Hij wist ook precies wie die zij was. En hij heeft rondgezien. Terwijl de mensen verbaasd waren over die vraag, en terwijl de mensen allemaal nee zeiden, terwijl hij die overtuiging in zijn binnenste had: er is er één die mij aangeraakt heeft en dat is zij. En toen viel zijn oog op haar. Zijn oog was op haar gevallen. Maar dan bedoel ik het in figuurlijke zin, in zijn alwetendheid. En hij heeft gezien dat ze haar hand uitstrekte en hem van achter aanraakte. En nu ziet hij met zijn lichamelijke ogen haar. En die vrouw voelt het dat ze niet verborgen kon blijven. Zo lezen we het in Lucas. Ze kon niet verborgen blijven. Nu ziet ze hem in het aangezicht. Dat is misschien voor het eerst in haar leven. Ze had hem nog nooit eerder gezien. Fel van hem gehoord. En nu ziet ze hem. En nu ziet hij haar. Gemeente, ik zou u eigenlijk niet kunnen zeggen wat voor een ogenblik dat voor haar geweest is. Er was er zo vreugde in haar ziel. Toen ze in haar lichaam voelde dat ze genezen was. Dat de kwaal weg was. Vreugde in haar ziel als ze dacht aan haar huis gaan en beter zijn en weer kunnen werken en weer zonder zorgen voort kunnen leven. En verder dacht ze eigenlijk niet, natuurlijk niet. Want die vreugde overstelpte haar, die vreugde was de enige emotie die ze ondervond en die ze gewaar werd op dat ogenblik. En wat zou ze graag gegaan zijn, stilletjes. En toen in één keer die vraag, wie heeft mij aangeraakt? Dat verlamde haar al. En ze durfde niet te zeggen, ik Heer. En nog een keer die vraag, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En toen kreeg ze hoop, toen ze de mensen hoorde zeggen, nee, ik niet. En toen ze de discipelen de vraag hoorde stellen, Heren, maar dat is toch onbegrijpelijk dat u die vraag stelt. Ja, zo is het toch eigenlijk ook. Misschien ze daarachter weg kunnen schuilen. Maar dat woord van de Heere Jezus in al zijn doordringende kracht klonk opnieuw in haar oren. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? Toen verdween de vreugde uit haar ziel. En toen kwam er alleen maar schrik en vrees. Hij weet het. Hij weet het. En toen realiseerde ze zich wat ze gedaan had. Genomen wat hij haar niet gaf. Gestolen wat haar niet toekwam. Ze is stiekem geweest. O, had ze het maar niet gedaan. En ongetwijfeld de vrees in haar ziel zei haar, nou moet je het terug gaan geven. Hij laat je zo niet gaan. En toen ze zijn ogen op haar gericht zag. En toen ze voelde dat hij door haar heen keek, wist ze, nu kan ik niet verborgen blijven. Zelfs te midden van een grote schare mensen, onthoudt u dat ook, kan een mens voor de Heere niet verborgen blijven. We kunnen denken dat we kunnen wegkruipen. We kunnen denken dat we ook met onze zonden kunnen wegkruipen. En dat we in de massa kunnen opgaan. En dat de Heer ons niet ziet. Omdat de mensen ons dan ook niet meer zien. Maar wij kunnen voor het alziende oog van de Heer nooit verborgen blijven. Ook deze vrouw niet. En dan. En de vrouw vrezende en bevende. Let u ook op die deelwoorden. Vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam. En nou valt ze wel voor hem neer, ja nu wel. En dan zegt ze hem al de waarheid. Daar ligt een hoopje ellende aan Jezus' voeten. Echt, meer is het niet, een hoopje ellende. Bevende. En vrezende. En dan begint ze te vertellen. Hakkelend, stotterend misschien wel. Maar ze moet het nu vertellen. Ze kon niet verborgen blijven. Zijn ogen, zijn stem. Hij haalt het helemaal uit haar. En wat moet ze dan vertellen? Alles. Al de waarheid. En de mensen om haar heen luisteren mee. En als ze begint te vertellen, en daar ligt het begin immers van haar kwaal. Dan worden de mensen om haar heen al vervuld met afschuw. En dan kijken de mensen om haar heen al lelijk naar haar. Hoe durfde je met zo'n kwalen? Je weet toch van Leviticus 15? En je weet toch dat je onrein bent? En wie van ons is nou allemaal door jou onrein gemaakt? En wie van ons is daardoor, door het onrein zijn, door in aanraking te komen met deze vrouw, misschien voorlopig niet in staat om de dienst des Heren waar te nemen? Ja, zo zijn mensen toch. Medelijden is gauw over. Zeker als we er zelf bij betrokken gaan raken. En als ons eigen belang door het medelijden met een ander geschaad gaat worden. Zo is de menselijke natuur nu eenmaal uitzonderingen daar gelaten. We denken toch altijd eerst weer aan onszelf. En dan moet een ander op de tweede plaats komen. Hoe kon ze zo brutaal zijn? Maar ik denk dat als het dan eenmaal begonnen is bij haar, dat vertellen, al de waarheid zeggen, dat het op den duur misschien toch wat makkelijker was. Toen ze eenmaal over die drempel heen was, die drempel, die hoge drempel, van nou moet ik vertellen waar ik aan geleden heb. Dan moet ik vertellen van mijn smart en van mijn verdriet, maar ook van mijn eenzaamheid en van mijn onreinheid. Toen ze eenmaal over die hoge drempel heen was en toen ze ook mocht gaan vertellen, nou Heer, nou heb ik van u gehoord. En dat gerucht dat ik van u gehoord heb, want dat hoort ook bij al de waarheid die ze zei, dat gerucht dat ik van u gehoord heb, dat heeft me toch weer hoop gegeven. Ik had geen hoop meer. Het was al zo vaak mislukt. Ik was al zo vaak geweest bij die en bij die. En ik heb er geen baat gevonden. En zo is al mijn hoop ineengeschrompeld. Maar toen hoorde ik van u. En wat het geweest is, Heren, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan het niet onder woorden brengen. Maar toen kwam er toch iets in mijn hart dat ik dacht, nou moet ik bij hem zijn. En ik geloofde dat u mij wel kon helpen. En ik geloofde zelfs dat als ik alleen maar de zoom van uw kleed zou aanraken, dan zou ik genezen zijn. En daarom ben ik gekomen. En ik durfde eigenlijk niet. Want ik mag eigenlijk van de wet ook niet onder de scharen komen. En ik mag nog minder u aanraken. Want dan leg ik mijn onreinheid ook nog op u. En toch, ik deed het. Ik kon niet anders. Door de nood gedreven. Heer, ik kan het geen woorden geven. Zou het zo gegaan zijn toen ze al de waarheid vertelde? En toen ze vertelde dat ze hem aanraakte en dat ze het nu, en dat hoeft niemand haar verder te vertellen en te garanderen, dat ze nu beter is. En dat dat zo'n vreugde in haar ziel gaf. En dat ze dan maar het liefste zonder dat iemand het verder wist naar huis zou zijn gegaan. En nu dit. Nou, daar ligt ze dan op de weg voor Jezus' voeten. En toen had ze alles gezegd. En er bleef niets achter. En dan, dan moet de Heere Jezus maar met haar doen wat hij wil. Dan moet hij maar doen wat hij wil. Dan mag hij beslissen. Zij heeft nu niets meer te zeggen. Zij heeft zeker niks meer in te brengen. En eigenlijk heeft ze ook niks meer te vragen. Nu ziet ze dat. Nu ziet ze dat nog veel scherper in dan voor die tijd. Nu ziet ze ook iets van haar onwaardigheid in. Ze heeft het niet verdiend dat ze genezen zou worden. Ze kreeg die genezing wel. Maar ging dat in de rechte weg? Heeft ze het wel goed gedaan? Had ze toch niet beter om een gunst kunnen vragen? Had ze niet een andere weg moeten gaan en een andere mogelijkheid moeten zoeken om de Heere Jezus privé te spreken en om hem te vragen, desnoods op een grote afstand, zoals Melaatse dat ook wel deden, of de Heere haar helpen wilde? En als Jezus haar nu de gezondheid afneemt, en als de kwaal dan weer terugkeert. Ik denk dat op dat moment, als die vragen in haar ziel stormden, ze alleen maar zeggen kon, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Maar als een mens zo komt, dan valt het altijd mee bij de Heer. En dan valt het nog voor 100% en meer mee bij de Heer. Want wat spreekt er dan een tederheid uit wat hij zegt? Uit de vraag die hij stelde kon nog een duidelijk een gestrengheid doorklinken en opgemerkt worden. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zeker als hij dat 2 en 3 keer vraagt, met grote nadruk en rondkijkt om haar te zien. Maar als Jezus nadat die vrouw al de waarheid gezegd heeft begint te spreken, dan is zijn woord zo teer, dan is zijn woord zo vol liefde, dan is hij echt weer helemaal de zaligmaker van zondaren, de barmhartige en medelijdende hoge priester. En wat hij dan zegt, dat is bedoeld om al de vrees en al de ontzetting en al de zorg en al de angst bij deze vrouw in 1 keer weg te nemen. Om te beginnen garandeert hij haar, en dat lees je niet vaak in het evangelie, om te beginnen garandeert hij haar dat zij bij zijn geestelijke familie behoort. Dochter. Dat is het bewijs dat hij haar niet verstoot. Hij had kunnen zeggen vrouw, dat zegt hij verschillende keren. Zegt hij zelfs ook tegen zijn moeder als hij aan het kruis hangt. Maar in dit geval, deze vrouw moet weten dat ze erbij hoort. En ze hoeft zichzelf er niet bij te rekenen, maar hij rekent haar erbij. En dat moet zij weten. En dat is veel rijker dan dat we door allerlei dingen in ons leven misschien zelf de conclusie trekken dat we er ook bij mogen horen. Dan moeten we onszelf er soms bij rekenen. Maar hier rekent de Heere er haar bij. Dochter, zegt hij. Geestelijke familie van hem. Dat wil zeggen, hij verstoot haar niet. Al zal ze misschien een ogenblik gedacht hebben dat dat het resultaat zal zijn van dat onderzoek. Dat dat het resultaat zal zijn vanwege het feit dat zij zo gehandeld heeft. Hij zal me wel verstoten. Hij zal me wel alleen laten. Dit zal ook wel op een teleurstelling uitlopen. Nog veel erger dan de andere teleurstellingen. Maar hij laat weten dat hij haar niet verstoot. Ze hoort erbij. En dan geeft hij haar vervolgens de garantie dat haar geloof haar genezing gebracht heeft. Gemeente, dat is ook bijzonder leerzaam, want nou kan ze nooit meer denken dat haar hand dat gedaan heeft. Wat zou ze kunnen gaan denken? Een mens is ook nog zo bijgelovig, nietwaar? Een mens schrijft zichzelf soms ook nog allerlei dingen toe. Ze had ook nog kunnen gaan denken dat dat kleed, de zoom van Jezus kleed, haar genezing gebracht heeft. Om van dat kleed in haar gedachten een soort reliquie te maken, waardoor genezing ontstaan wordt. Wat gebeuren er op dat terrein ook allerlei dwaasheden? En wat zijn er een heel wat dwaasheden verkondigd op dat terrein? Heilige kleren van de Heere Jezus tot de nagel van het kruis en een splinter van het kruis toe. Maar Jezus maakt haar duidelijk dat het haar geloof geweest is. En dat het dus niet te vergeefs was wat er in haar hart leefde toen dat gerucht van Jezus haar verkondigd werd. En dat het niet te vergeefs is toen ze de deur uitgegaan is met die overtuiging in haar binnenste, schoon ook aangevochten en bestreden ongetwijfeld. Als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik genezen worden. Haar geloof, haar van God gegeven geloof, dat bracht haar in aanraking met Jezus. Dat trok haar naar het voorwerp van haar geloof toe. En zo is er genezing gekomen. Omdat Jezus het wilde. Omdat hij het deed. En tenslotte geeft de Heere Jezus haar dan de garantie. En wat had ze daar een behoefte aan? Al beseft ze dat op dat moment misschien nog niet. Maar wat is dat later een woord gebleken van onzegbare vertroosting. Toen ze zich mocht herinneren. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat haar kwaal weg zou blijven. Dat haar kwaal echt genezen was. Zijt genezen van deze uw kwaal. En dat woord van hem, dat is als een beschutting over haar heen geweest. En dat heeft haar troost en moed gegeven. En als er misschien al eens een keer in haar leven een omstandigheid geweest is dat ze dacht, zou ik nou toch weer? Dan was dat woord van hem er om haar eraan te herinneren, nee, het zal toch niet weer. Zijt genezen van deze uw kwaal en het belangrijkste van alles. En dat toont dat de Heere Jezus haar niet alleen maar die lichamelijke genezing gegeven heeft, maar dat hij dat geloof dat in haar werkte en dat allereerst een geloof was dat hij een wonder aan haar verrichten kon. Dat dat geloof vervolgens ook het waarachtige zaligmakende geloof geweest, geworden, door hem gemaakt is. En dat geloof, dat waarachtige zaligmakende geloof, waardoor ze een dochter mocht worden, waardoor ze in dat huisgezin Gods mocht worden opgenomen, dat geloof wordt bekroond met de vrede als zij tot haar zegt, ga heen in vrede. Dan lag ze bevend en bevreesd. Zo was ze gekomen en zo was ze gebleven, bevend en bevreesd. Zonder enige innerlijke rust of vrede. En dan klinkt daar dat woord van de Heere Jezus. En ga nu maar naar huis, vrouw, dochter. Ga maar naar huis. In vrede. En wat is vrede? Er zit niks tussen God en u in. Het is vlak. U hoeft nergens meer bang voor te wezen. De Heere is niet toornig op u. En ik ben het ook niet. U hebt uw zegen niet gestolen. Ik heb hem u vrijwillig gegeven. En nou mag u het weten. Dat in de weg van het waarachtige geloof en in de geloofsbeoefeningen mens ook gered wordt. En nu mocht u het ook weten dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Nu mag u het weten dat de Heer een genadig en een barmhartig God is. En ook de verhouding tussen hem en u is goed. Zo mocht ze naar huis. Dat was wel pijnlijk om daartoe te komen. Maar het is veel rijker in het einde. Als ze zo naar huis gaat, dan is dat heel wat meer waard. En heel wat rijker. En heel wat gezegender dan wanneer ze inderdaad stilletjes uit de mensenmenigte had kunnen wegsluipen en naar huis kunnen gaan. Nu hoeft ze nooit meer bang te wezen voor die binnenpraters ook niet. En u hoeft ze nooit meer bang te wezen voor de beschuldigingen van de vorst der duisternis, want dat woord van hem staat daar als een schild tussen haar en de boze in. En nu kunnen ze beschuldigingen inbrengen, maar ze hebben geen grond, ze houden geen stand, die beschuldigingen, want dat woord van hem spreekt van vrede en dat woord van hem geeft de garantie van de gedurige genezing. Wel, gemeente, ook in dit gedeelte ligt weer geestelijk onderwijs. En in de eerste plaats zou ik u dan nog eens even willen wijzen op het feit dat kennelijk ook in deze geschiedenis zo naar voren komt dat het waarachtige geloof onmisbaar is. Zo zegt de Heere dat in zijn woord ook niet waar. Ik denk aan Hebreeën 11. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Wie tot hem komt moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Want zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. En we vinden dat ook elke keer weer in de evangelie. Hier bij deze vrouw ook. Of ze het er zelf voor hield. Ja, ze zei wel bij zichzelf, als ik de zoom van zijn kleed maar zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Maar als je haar nou gevraagd zou hebben, stel voor dat ze dat al kwijt wilde aan iemand. Stel voor dat ze die overtuiging al eens een keer tegen iemand zou hebben durven uitspreken. Maar als je dan haar gevraagd zou hebben, is dat nou geloof? Dan had ze ook gezegd, ik weet dat niet. Ik weet helemaal niet wat geloof is. En nu moet ze het leren dat dat inderdaad geloof was. En dat de Heere daar ook nog zijn zegel, zijn goddelijk zegel, zijn waarmerk op zet. En daar zie je dat het waar is wat de Hebreeën schrijver zegt. Dat als we komen tot hem, we dat in geloof moeten doen. Geloven dat hij is. Nou, dat deed ze. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken, dat deed ze ook. En of ze er dan zelf voor hield, is punt 2. Maar ze geloofde dat hij is, de zaligmaker. Dat gerucht van hem, dat kon ze niet meer kwijt. Dat had ergens een plaats gekregen in haar ziel en dat had overtuiging gewerkt. Zo'n overtuiging dat bij hem moet ik zijn. En hoe moet ik bij hem komen? In de vindingrijkheid van haar geloof, zo en zo. Gemeente, dat is nog de weg om tot de Here te gaan. In geloof. U zegt, maar dat heb ik niet. En dat is ook geen wonder als een mens dat zeggen moet. En het is eigenlijk nog maar gelukkig ook als we dat zeggen moeten. Want een hoop mensen hebben tegenwoordig wel geloof. Ja, is vroeger ook al wel. Je hebt altijd mensen gehad die geloof bezaten. En die het ook voor de dag konden halen. En die het zichzelf ook weer konden geven. En die het altijd bezaten. En die het altijd konden gebruiken. En die dus altijd gered waren. Die geloofden eigenlijk alleen maar in hun geloof, zogenaamd in de Here, maar ze geloofden in hun geloof. En met hun geloof waren ze gered en zijn ze gered. Maar gelukkig als een mens gaat ontdekken en als Gods geest het hem laat zien, je hebt het niet. En je weet ook niet hoe je eraan moet komen. En je kunt je krom werken en dan heb je het nog niet. En je kunt je aan alle kanten inspannen en je komt geen centimeter verder. Het is niet ons werk, dat geloof. Het komt niet uit ons op. Het groeit niet op onze akker. En we kunnen het niet aankweken. En we kunnen het niet stimuleren. Bij onszelf niet en bij een ander al evenmin. Vanwaar komt zulk een geloof? Zulk een geloof. Zoals onze catechismus vraagt. Dat geloof dat wel deelgeeft aan Christus. Dat geloof dat wel steunt op zijn woord. Dat geloof dat zalig maakt. Van waar komt zo'n geloof? Van de Heilige Geest. Die het werkt door het gepredikte woord. En zo kwam het nou bij haar ook. Dat gerucht van Jezus, u herinnert u dat van vorige week? Die tijding, dat evangelie. En dat gaf God in haar leven en hij gebruikte dat middel. De Heilige Geest paste dat toe. De Heilige Geest droeg dat binnen. En zo was dat gerucht omtrent Jezus voor haar toch een ander gerucht dan dat gerucht dat ze een jaar eerder gehoord hadden over die specialist. Ergens verderop in Palestina. Die man die zoveel bekwaamheid getoond had. En toen de buurvrouw of een ander haar vertelde, joh, je moet daar eens heen. Want van die dokter heb ik gehoord en ik heb van die en die gehoord. Die man die heeft wel eens meer met zulke kwalen te maken gehad. En die heeft een middel gevonden. Dat was ook een gerucht en dat had haar ook hoop gegeven. Maar dat was toch een ander gerucht en dat was toch een andere hoop dan wat ze nu ontvangen heeft. En waar lag het verschil in? Wel, geloof in die dokter was geloof dat ze zichzelf gaf. Maar geloof in Jezus was geloof dat de Heilige Geest haar gaf. En met dat geloof kon ze gaan. En toen kon ze ook niet anders dan geloven. Ja, dat is dan op hoop tegen hoop. En met de bestrijdingen, met de aanvechtingen erbij, ook nog wel eens met de gedachte, zou ik wel gaan, zou ik het wel doen, als toen ze al onderweg was, zou ik niet terugkeren, zo gaat dat immers. En toch, ze kon niet anders. Want behalve, zo zei ik vorige week, de nood die haar dreef, was daar ook, en dat wist ze niet. En dat kon ze ook niet onder woorden brengen. De trekkende liefde van de Vader. Niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En zo is dat geloof onderhouden. Er zou van alles en nog wat gereed staan om dat vuurtje uit te blussen. Je kent dat ook wel uit het voorbeeld dat Bunyan aanhaalt in het huis van Uitlegger, waar hij ziet dat er een vuur brandt en dat er iemand klaar staat iedere keer weer met een emmer water om dat vuur uit te blussen. En toch gaat dat vuur niet uit, hoeveel water er ook op dat vuur gegooid wordt. Want aan de andere kant van de muur, zo laat uitlegger aan Christen zien, daar is iemand die olie in een kanaaltje gooit, waardoor dat vuur iedere keer weer nieuwe brandstof krijgt. Hoe bestreden het ook mag wezen, dat waarachtige geloof, en hoeveel emmers water er ook over uitgegooid worden, daar is de Heere zelf, daar is het evangelie, daar is de Heilige Geest zelf die het onderhoudt. Zodat ze toch komt waar ze zijn moet, en zodat ze toch de hand uitstrekt, en zodat ze toch aanraakt, en zodat ze toch genezen wordt. Gemeente, dat is het punt. Daar zit het, denk ik, bij velen op vast. Vluchten tot de Heere, ja. Met onze nood en met ons verdriet en met onze zorgen en met onze moeite een plaats zoeken bij de Heere. Jawel, je hart voor de Heere uitstorten. Op het woord van de Heere naar hem toe gaan. En toch verandert er niks. Voor je gevoel raak je hem aan. Maar er gaat geen kracht van hem uit. Wat is dat? Zou het daarop vastzitten? Dat het absoluut noodzakelijk is om te gaan in geloof? En zouden we onszelf op dat punt misschien moeten onderzoeken en de vraag moeten stellen, niet wat we van onszelf denken en wat we van onze eigen nood gevoelen, en wat we van al die dingen beleven zoals wij dat aan onze kant ervaren. Maar hoe we nu eens over hem denken. Er is maar één ding waardoor een mens genezen kan worden. En dat is als we groot van de Heere Jezus denken. En dan denk ik niet alleen aan dat woord van Hebreeën 11, maar ik denk ook aan een woord uit de Jacobusbrief. O, zeker als we wijsheid gebrek hebben, als ons wijsheid ontbreekt, dan moeten we ze van God begeren, die mildelijk schenkt en niet verwijt. En dat is niet alleen van wijsheid zo, dat is ook van zaligheid, dat is ook van vergeving, dat is ook van troost, dat is ook van al die andere dingen die we alleen maar bij de Heere kunnen zoeken en vinden. Dat we ze van God zullen begeren, zegt Jacobus, die niet verwijt en mildelijk geeft, maar dat we zullen begeren in geloof. Want als dat ontbreekt, dan zijn we als een baar van de zee gelijk. En die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal. Wat is nodig? Geloof, ik heb het niet. Hoe kom ik eraan? Van de Heilige Geest. Om dan als een bedelaar aan de voeten van de Heilige Geest neer te vallen en te zeggen, Heere, ik moet hem hebben. Ik moet hem hebben. Want er is geen leven buiten Jezus. Maar ik weet niet hoe ik bij hem moet komen. En ik weet niet hoe ik hem aan moet raken. En ik weet niet hoe ik schuilen zal onder de schaduw van zijn vleugel. Ik weet alleen dat dat kan in de weg van het waarachtige geloof. Want zo zegt u het, ik moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. En als zonder geloof ben ik een baar van de zee gelijk. Heren, maar waar ik nou ook zoek. En wat ik nu voor de dag probeer te halen. Ik vind nergens geloof dat me aan hem verbindt. En ik vind nergens geloof dat me met hem verenigt. Ik heb het niet en ik bezit het niet en ik produceer het niet. Maar ik weet van de Heilige Geest dat hij de werkmeester is. Schenk me dat geloof. Om dan misschien ook niet op een andere manier. En zo zal het inderdaad wel veelal gaan. Met niet meer dan dat arme, voor ons eigen gevoel zo armzalige beetje geloof. Dat je er ook nog niet eens voor houden kunt. Tot de Heere te zeggen wat de vader van de maanzieke jongen zei. Ik geloof, Heere. Kom een ongeloof te hulp. Wie zo komt, die vindt wel baat. En wie zo aanraakt. En wie zo niet alleen zijn vinger uitsteekt, bevend en sidderend, maar nog verder uitsteekt. En nog verder uitsteekt totdat in het geloof die zoon van Jezus kleed wordt aangeraakt. Die hoort het Jezus straks wel zeggen, uw geloof heeft u behouden. Want, en dat is het tweede wat ik nog met u zou willen overdenken. In deze geschiedenis komt ook op zo duidelijke wijze uit dat Gods genade genoeg is. De onmisbaarheid van het waarachtig geloof, dat is de eerste. En de genoegzaamheid van goddelijke genade. Het was genade waarmee de Heere Jezus onderscheid maakte tussen deze vrouw en anderen. Deze naamloze, deze onbekende vrouw. Ze wordt geholpen terwijl er in de schare zoveel zijn die nooit geholpen zijn door de Heere Jezus. Die nooit de Heere hebben leren kennen. Die nooit uit zijn mond te horen gekregen hebben. Ga heen in vrede, uw geloof heeft u behouden. Waarom zij wel? Waarom anderen niet? Waarom kreeg zij dat gerucht omtrent de Heere Jezus te horen met die vrucht? Met die uitwerking in haar hart, terwijl anderen datzelfde gerucht hoorden en die Jezus nooit om een andere reden hebben gevolgd dan alleen maar om wonderen en tekenen te zien en van de broden te eten. Genade maakt de onderscheid waar geen onderscheid is. En als zulke genade ons te beurt valt, is dat iets om nooit klein te krijgen. Nooit te doorgronden. Waarom was het op mij gemunt? Ja, waarom was het op mij gemunt? Soevereine genade is het immers. Wat bewoog de Heere Jezus om deze arme vrouw te helpen? Had hij medelijden met haar nood? Was dat het uiteindelijke motief? Had hij zo met haar te doen? Met haar verdrieten, met haar eenzaamheid en met haar teleurstellingen. En was het haar lot dat hem bewoog om genadig te zijn? Ten diepste ligt de verklaring ergens anders, weet u. De verklaring van Gods genade ligt niet in het feit dat wij het zo slecht hebben en dat wij er zo ellendig aan toe zijn en dat onze nood zo groot is en dat ons lot zo verdrietig en ellendig is. De verklaring van Gods genade ligt niet in de mens, maar die ligt in God. Die ligt in zijn wezen. Hij is in zichzelf bewogen. En dat is hij van eeuwigheid. En dan moet u het zo eens zien, dat daar wat daar gebeurde, daar eerst in al die tobberijen en al die zwarigheden die dat, die vrouw had daar in haar huisje ergens in de buurt van Capernaum. En toen dat gerucht van Jezus dat haar bereikte en toen haar gang en toen die ontmoeting met de Heere Jezus. Nou moet u het zo eens zien, die episode ergens toen en toen, op die en die dag van de kalender, in eeuwigheidslicht, God in zichzelf bewogen over deze ellendige, deze dochter, die hij van eeuwigheid gekend heeft en die hij van eeuwigheid bemind heeft en voor wie hij in zijn wijsheid, in zijn ondoorgrondelijke wijsheid, zo'n weg had klaargemaakt. Geen makkelijke. Maar wel een weg waarin ze Jezus ontmoette. Wel een weg waarin ze ondervond, uw geloof heeft u behouden. Soevereine genade. En dat is het altijd. Ons kleine leven met al zijn tobberijen en met al zijn strijd en met al zijn worstelingen. Altijd weer in eeuwigheidslicht. En zeker als wij die genade Gods hebben leren kennen. Waar kwam het vandaan? God, de eeuwige, de verkiezende God, wilde het zo. En dan komt ineens alles in dat eeuwigheidslicht te staan. In de genoegzaamheid van de genade. Want dan is de genade Gods ook zo menigvuldig. Als ze nou naar huis gaat, kan ze daarover gaan mediteren en nadenken. En dan kan ze als Maria al die dingen opsluiten in haar hart en die overdenken, maar ze komt er nooit mee klaar. Dan wordt alles genade. Dan wordt zelfs de kwaal waaraan ze leed nog genade. Waarom? Omdat hij haar bij Jezus gebracht heeft in de middelijke weg. Dan wordt het gerucht, het evangelie, de prediking die ze hoorde, ik weet niet van wie en ik weet niet door welke weg, maar dan wordt dat genade. Dan is het genade dat dat woord niet haar ene oor inging en haar andere oor uitging, maar dat dat woord inzonk in haar ziel. Dan is het genade dat ze geloof kreeg en daarom gegaan is. Dan is het genade dat ze naar Jezus mocht gaan. Dan is het genade. Ja, denk daar ook maar eens over na, dat Jezus zich omkeerde. Niet voordat ze hem aangeraakt had, maar nadat ze hem aangeraakt had. Pas toen. Als hij het eerder gedaan had, had ze het nooit meer durven doen, Jezus aanraken. Maar hij bleef met zijn rug naar haar toe gekeerd, totdat ze hem aangeraakt had. En genade is het dat hij haar met de zegen liet vertrekken. En genade is het dat hij haar de garantie gaf dat ze in de rechte weg toch van hem de zegen gekregen had. En dat er van stelen geen sprake was. En genade was het dat hij haar verzekerde dat haar geloof het ware geloof was. En dat ze onder de vrede Gods naar huis mocht gaan. En daar moet nou een arme zondaar het van hebben. Van onverdiende genade. En van begin tot eind genade. En dat was het bij haar en dat is het bij al Gods kinderen. Zoals Paulus dat ook ondervond. Mijn genade is u genoeg. Echt genoeg. O, dan is het genade als een mens voor de dag gehaald wordt. En als we niet meer kunnen wegkruipen te midden van de scharen. Dan is het ook genade als de Heere met ons die pijnlijke weg gaat. Dat we het allemaal moeten gaan zeggen. En dat we onze schaamte ook moeten gaan uitspreken. Dan is het genade als de Heere door zijn Heilige Geest ook zo overtuigend in onze ziel werkt. Dat we onze schande voor hem moeten gaan uitzeggen. Wat we voor mensen verborgen houden, waar we een kleur van krijgen alleen al als we eraan denken wat er in ons leven allemaal aan zonde en ongerechtigheid liggen kan en wat we weggestopt hebben. Maar het is genade, wist u dat, als de Heere ons eerlijk maakt en als hij ons beweegt, zo ver trekt dat we voor hem neervallen op de knieën en dat we gaan doen wat David in Psalm 32 deed, ik bekijk. Kende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad, geen enkel kwaad dat in mij werd gevonden. Dat we al de waarheid hem zeggen. En dat we het voor hem belijden, hoe vuil en hoe verdorven en hoe onwaardig en hoe onrein we zijn. Hoe vernederend en hoe pijnlijk zo'n weg ook mag wezen, het is genade. Als we niet met een schuld voort blijven gaan die we maar toedekken, zelf maar toedekken. Maar als wij er niet meer onderuit kunnen komen om het voor de Heere te belijden. En het is genade als de Heere dan laat weten, gij naamt die gunstig weg, die zonde en die onreinheid en die verdorvenheid en die schuld. Ga heen in vrede. Wees genezen, ook van deze uw kwaal, van uw zielenkwaal. Genade, genade is het, ook dat als die vrouw op deze manier door de Heere Jezus tot geloofsbelijdenis is gebracht. En daar mogen dan ook wel mensen omheen staan. En misschien hebben die mensen er eerst wel lelijk aangekeken. Maar toen Jezus gesproken had, toen konden ze dat ook niet meer doen, of wel? Toen Jezus haar zijn goddelijk genadewoord had laten horen, wie zou het dan nog tegen die vrouw durven opnemen? Nu hebben ze het gehoord, die mensen die eromheen stonden. Ze hebben het gehoord, ze zijn er getuigen van geweest. En misschien dat er hier of daar ook een arme stumper onder de scharen was, die daar moed uit gegrepen heeft. Dat mag toch ook? Moed grijpen uit het behoud van een ander? Moet grijpen uit de genade God zoals hij die aan zondaren bewijst. Het kon voor haar ook. O, nou kan het voor mij misschien ook nog. Genade. dat zij die stilletjes naar huis wilde gaan, er toch de kans niet voor kreeg, maar die het eerst belijden moest en die de Heere de eer moest geven. Ja, ook dat. Want al wat, en daar zorgt de Heere dan ook nog voor, al wat hij werkt, dat zal juichen tot zijn eer. En dan loopt het op zijn verheerlijking uit. Gemeente, van die genade moeten wij het ook hebben, wist u dat? En bent u al gekomen met uw kwaal? Uw kwaal die 100 keer erger is dan de kwaal van deze vrouw? Om van de genade van Christus genezing en redding te ontvangen. Amen. We zingen Psalm 57, het 5e en het 7e vers. Heere, we danken uw grote naam dat gij ons uw woord ook vanmorgen weer hebt gegeven en dat we van dat genadewerk van u, Heere Jezus, hebben mogen horen. U hebt deze vrouw genezen en u hebt haar ook de garantie gegeven dat ze genezen zou blijven. U hebt haar uw vrede gegeven, uw genade. En zo hebt u het zo menigmaal betoond, Heere. Betoon het ook vandaag. Betoon het ook aan alle die u zoeken te elken stond. Betoon het ook vandaag aan hongerigen en wilt gij uit genade een hulp, uw hulp ter verlossing tonen. Betoon het ook vandaag, o Heere, dat gij nog dezelfde zijt. En dat gij uit vrije gunst die eeuwig u bewoog, ook vandaag nog mensen redt van hun zielenkwaal en hen een eeuwige genezing schenkt. Laten er nou veel geloofswerkzaamheden mogen zijn. En wilt gij geven, Heere, dat uw woord ook tot zegen mag zijn voor hen die u niet kennen en die eigenlijk ook vandaag nog niet eens lust hebben om u de Heere te vrezen, terwijl u toch het allerhoogst en eeuwig goed zijt. Laat ons zien, Heere, hoe leeg, hoe arm, hoe verloren een leven buiten God en buiten Christus is. En wilt u geven dat door uw genade, door uw onwederstandelijke genade, harten mogen vernieuwd en veranderd worden. Gedenk ons ook verder deze dag en breng ons ook vanavond nog weer bij elkaar rondom het woord, om Jezus wil. Amen. Psalm 4, het vierde vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.